De mensen. Heer, zo komen we tot u, Heer, naar u de alle lof en dank toegezongen te hebben, Heer, deze morgen. Heer, dat hebben we mogen lezen, Heer, in uw woord, Heer, dat welzalig de mens die op u vertrouwt. Heer, zo wil u deze morgen ook onze broeder bij u brengen en vragen, Heer, wilt u hem zegenen? Wilt u hem, Heer, uw geest schenken? Heer, dat u mag spreken, Heer, de woorden van u. Heer, en dan wilt u onze hart openen. Wilt u door de rijen gaan, Heer, dat we onze dingen van het dagelijks leven even mogen vergeten. Dat we, Heer, mogen hongeren en dorsten naar u mogen luisteren. Heer, geeft u dat in ons hart. Heer, dat we ook, Heer, mogen leren deze morgen wat u met ons wilt. Heer, uit genade. Amen.
Goedemorgen. Dank u wel voor de uitnodiging om hier vanmorgen te zijn om het woord te lezen en te overdenken. Ik ben samen met mijn vrouw vanmorgen uit Hogeveen gekomen. Daar wonen wij. Daar zijn we niet geboren, dat hoort u wel aan mijn uitspraak. Wij zijn beiden groot geworden, geboren en getogen in Den Helder. Daar hebben wij 30 jaar gewoond en vervolgens zijn we begonnen aan een rondreis door Nederland. 9 jaar gewoond in Houten, dat is niet zo ver hier vandaan. En ook nog 9 jaar in Dordrecht gewoond. En nu wonen we sinds 2008 in Hogeveen. En daar wonen we samen met onze twee dochters, die al bijna volwassen zijn en op punt staan van uitvliegen. Ik ben een paar dagen per week werkzaam op een basisschool. En de andere dagen van de week gebruik ik om mij voor te bereiden op zondagse erediensten waar ik het woord mag brengen. En ik ben ook verbonden aan het Evangelisch College. Ik geef les aan de Evangelische Toeristenschool. En mag ook bijbelstudies geven in gemeenten die mij daarvoor uitnodigen. En mijn vrouw is ook werkzaam in de thuiszorg in Staphorst. En in die hoedanigheid van rondreizend prediker mag ik vanmorgen met u het woord openen. En dat wil ik heel graag doen aan de hand van wat we lezen in het Johannesevangelie. De laatste hoofdstuk, Johannes hoofdstuk 21. En daar van de versen 1 tot en met 14. Johannes 21. De oudste langstlevende apostel die ons nog veel informatie verstrekt over wat Jezus gedaan heeft in de 40 dagen dat hij nog op aarde rondwandelde nadat hij was opgestaan, vlak voordat hij naar de Vader ging om daar verheerlijk te worden op Hemelvaartsdag. Johannes 21, vers 1 tot 14. En hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was. En de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. En ze gingen naar buiten, gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen zij niets. Toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? En zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. En toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen: wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. En dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover de lezing. Bijzondere tijd, 40 dagen, die liggen tussen Pasen en Hemelvaart, waarin Jezus zich veelvuldig aan de discipelen openbaarde. Veel meer dan waarvan wij nu getuigenis hebben vanuit de evangeliën. Jezus heeft meer gedaan en meer gezegd dan wat wij op dit moment weten. En wat opvalt in de verschijningsverhalen van de Heer Jezus, het is 3 weken geleden sinds dat we Paasfeest hebben gevierd. Wat opvalt in die verschijning van Jezus is dat Jezus eigenlijk nooit de grote podiums opzoekt om zichzelf te laten zien. Want denkt u eens even met mij mee. Wat zou veel meer indruk gemaakt hebben op zijn omgeving? Aan wie zou Jezus zich veel beter hebben kunnen laten zien met zijn doorboorde handen in levende lijven? Waar zouden wij naartoe gegaan zijn? Naar Pilatus? Of naar Herodes? Of naar het Sanhedrin, de Joodse raad? Of naar de tempel? Om daar te laten zien, kijk eens, ik ben hier levend en wel. En daarmee zijn eigen gelijk en het dwaze, moordzuchtige ongelijk van de mensen om hem heen in één keer voor altijd het zwijgen opleggen. Maar Jezus kiest voor de kleine momenten. De onverwachte momenten. Ik zie hem verschijnen aan de Maria's. Ik zie hem verschijnen aan Petrus apart. Ik weet dat hij verschenen is aan de mannen die op weg waren van Jeruzalem naar Emmaus. Ook geen groot podium. Een beetje in de obscuriteit. Geen wereldnieuws. Ik zie hem verschijnen aan de 12 die nog angstvallig de deur op slot houden uit vrees voor de Joden. Eerst zonder Thomas en daarna nog een keer als Thomas daarbij is. En we weten dat hij verschenen is aan zijn broer Jacobus. Die voor de opstanding ongelovig was, maar nadien een discipel van zijn broer werd. En eigenlijk moet ik zeggen zijn halfbroer. Want ze hadden wel dezelfde moeder, maar niet dezelfde vader. En ik weet, het getuigenis van Paulus, dat Jezus verschijnt aan 500 broeders, meer dan 500 broeders tegelijk. En hij verschijnt, ja, het podium, niet Jeruzalem, maar het meer van Galilea. Een uithoek van het land. Eigenlijk een beetje het achtergebleven gebied. In de provincie, waar niet het grote werk gebeurt, waar niet de actie plaatsvindt, daar openbaart hij zichzelf. En we zijn ongelooflijk blij dat we weten dat we dit getuigenis hebben van die zelfopenbaring van de opgestane en levende Heer. Want hierin bevestigt hij de belofte die hij voor zijn sterven al had gedaan, dat hij na 3 dagen uit de dood zou opstaan. En hij bevestigt de beloften die ook in het Oude Testament over hem zijn gedaan. We zien dat hij het ongeloof wegneemt bij zijn vrienden. Het ongeloof bij zijn halfbroers. We weten dat zowel Jacobus als Judas, de latere schrijvers van de 2 brieven, ongelovig waren, maar door het verschijnen van hun halfbroer tot geloof komen. En we zien hem Petrus herstellen, wat nodig was na de gebeurtenissen voordat Christus werd gekruisigd. En we horen hem de grote opdracht uitspreken. Met die geweldige belofte. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En afgesloten met die vaste zekerheid. Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Maar nu in deze 40 dagen is er nog geen grote, brede, manifeste verkondiging van het evangelie van de opgestane Heer. Nog geen grote opdracht. Nog geen werk. Christus begint met een mens. Hij begint bij zijn vrienden. Hij begint bij Petrus. Is nooit opgevallen in het Marcus evangelie dat Christus opstaat en bericht zegt en zeg tegen mijn vrienden dat ik ze zal ontmoeten in Galilea. Maar er staat er wat bij. Zeg tegen mijn vrienden en tegen Petrus. Hij wordt apart genoemd. En wat moet dat Petrus buitengewoon troostend en bemoedigend in de oren geklonken hebben, dat Jezus zijn naam noemt apart. Wetende dat hij 3 keer tot vervloekens toe Jezus heeft verloochend in de kou heeft laten staan. Maar eerst die persoonlijke ontmoetingen, een maaltijd en herstel. De discipelen waren, nadat Christus was opgestaan, niet meer elke dag, elk uur van de dag in Jezus' nabijheid. Jezus kwam wanneer hij wilde en hij ging wanneer hij wilde. Hij verscheen op momenten dat hem dat goed leek. Niet meer gebonden aan de wetten van tijd en ruimte, maar vrij in zijn verschijningen. Kon zomaar ergens verschijnen en zo weer uit het oog verdwijnen. En deze mannen, deze 11 mannen, we weten dat er veel meer leerlingen met Jezus meetrokken, maar deze kerngroep van 11 discipelen zijn in Galilea, omdat die Heer Jezus ze daar besteld had. Daar wil ik jullie ontmoeten. En ze zitten aan de oever van het meer. En nu? Hoe nu verder? Wat wil de Heer van ons? Waar is Jezus? Waar zijn de concrete opdrachten die we nu te vervullen hebben? Waar zijn de orders? Waar is de opdracht? Wat is het vervolg? Hoe gaan we nu verder? Je zou haast denken, na lijden, sterven en opstanding klinkt het een beetje als een anticlimax. Back to basics. Gewoon weer terug in je oude omgeving, waar je geboren bent, waar je gewerkt hebt. En Petrus, de doener, zegt, ik ga vissen. En hij staat op en de anderen gaan met hem mee. Er moet brood op de plank komen. Er moet geleefd worden. En hier is die les, dit menselijke aspect, die les voor u en voor mij die we hier lezen, is dat we het te doen hebben met de dingen die God ons vandaag te doen geeft. We kunnen geweldige plannen hebben voor de toekomst, of eindeloos blijven mijmeren over wat er is geweest. Maar hier is een spanningsboog tussen weten, God is er, hij leidt mijn leven, hij is betrokken bij elk facet van wat ik doe en denk en zeg. Mijn hart is een open boek voor hem en hij draagt mijn leven, maar er is ook mijn eigen verantwoordelijkheid. En er moet geleefd worden, er moet gegeten worden, de huur moet worden betaald, de kinderen moeten worden onderhouden en gekleed. En alles wat we nodig hebben, daar mogen we zelf in zekere zin voor zorgen. En tussen die herinnering aan gisteren en die opdracht die nog komen gaat in de verwachting, liggen gewoon de eenvoudige back to basics dagorders. En dan gaan we vissen en dan gaan daar ervaren mannen in een boot de zee op, het meer van Galilea op, om daar te voorzien in hun dagelijkse levensonderhoud. En dit waren geen sportvissers. Dit waren geen hobbyvissers. Dit waren beroepsvissers die precies wisten waar je vis kon vinden en hoe je die het beste kon vangen. En dat doen ze 's nachts. Want de vis die in het meer van Galilea zwemt, leeft hoofdzakelijk van insecten en van dieren die op het water drijven en die komen 's nachts naar boven, omdat daar de insecten op het water vallen. En dan komen ze naar boven uit de diepte om daar te voeden. En om daar ook in zuurstofrijker water te zijn. In de donkerte, in de bescherming. En de vissers gooien hun net uit en laten dat net zakken en trekken dan de onderkant weer naar zich toe, zodat ze in de hoop daarin wat vis te vangen. En ze vangen de hele nacht niets. Niet omdat ze het niet kunnen, maar omdat op een of andere onverklaarbare reden er geen vis in de buurt is om gevangen te worden. Met andere woorden, die hele onderneming loopt op niets uit. Herkent u daar iets van? Herken jij daar iets van? Dat je weet, competent genoeg, alle omstandigheden zijn ideaal, alle voorwaarden zijn er, ik kan het, ik wil het, ik heb mijn spullen, ik heb de tijd, de gelegenheid en de mogelijkheid en ook de noodzaak. En dan ga je vissen, dan ga je aan het werk, dan denk je dit is wat voor mij is. En dan ben je aan het zwoegen, aan het ploeteren, zonder enig resultaat. En wat kan zo'n nacht dan ongelooflijk lang duren? En wat moet het ontzettend veel van je uithoudingsvermogen vragen, van je doorzettingsvermogen, van je, zoals de Engelsen zeggen, je stick-to-itness, dat je eraan vast blijft kleven om door te gaan, om niet op te geven. En u merkt, in deze geschiedenis leg ik voortdurend linken en verbanden naar ons leven van hier en alle dag. Waar wij ook hebben te leven met de orders van de dag. Met de aanwezigheid van de opgestane Heer in ons leven. Maar wel met de dagelijkse dagorders van wat er gewoon in ons leven moet en soms ook mag gebeuren. Wat vraagt dat dan veel als je zo'n hele lange nacht moet wachten en het net maar gooit en het net maar gooit en het net maar gooit en het nog eens een keer probeert en nog eens een stukje verder vaart en nog eens gooit en je trekt en je haalt werkelijk niets binnen. Want ik neem de ooggetuige Johannes maar even letterlijk op zijn woord. Want hij zegt dat ze die nacht niets vingen. Dus dan vingen ze ook helemaal niets. Je zou er haast wat van gaan denken. Hoe kan het zijn dat je werkelijk helemaal niets vangt, tot in geen klein visje aan toe. En dan hebben we te maken met dingen die tegenlopen, die tegenzitten, die niet opleveren waar we zo op hadden gerekend. En dan vragen we aan de Heere God, waartoe? Wat is hier de zin van? Waar brengt mij dit? Als u nou werkelijk mijn voorzienende vader bent, die weet wat ik nodig heb, en ik zou in uw plaats zijn, dan zou ik u toch willen vragen of in uw plaats toch minstens af en toe een klein teken van aanwezigheid geven. Een klein bewijs dat u mijn zwoegen en mijn ploeteren en mijn doen en laten in het oog heeft en daar een stukje bevestiging aan geeft. Al was het maar één vis geweest. Maar God lijkt ver. God bevestigt het werk niet. En God wil iets anders. God wil dat lege net. Omdat hij wacht op het moment dat hij het gaat geven. Vanuit een grootheid en een mildheid en een almacht. Die we vooraf niet voor mogelijk konden houden. Petrus ziet een lege nacht. Petrus ziet tijdverspilling. En als ik hem een beetje ken. Petrus de doener, Johannes was de denker. Petrus was de doener en ging daarna pas denken van was dat wel helemaal handig. Als ik Petrus een beetje ken, dan denk ik, die heeft zich zitten te verbijten. En in zijn heftigheid, gewoon enorm enthousiast gaan vissen, kan hij ook heel diep vallen van wat heeft dit allemaal voor zin. En zou je haast, ja ik moest even kijken naar het beeld wat hiervoor in de tuin staat. Als je aankomt lopen, ik had het nog niet eerder gezien, van die gebogen figuur bij de deur. Naar de hand zagen we pas van, het is een figuur die zit te lezen. Maar van de achterkant af gezien denk je van, nou, dan gaat hij niet goed op deze school. Hey? Maar goed, dat die gebogen rug van zo hoog de verwachting, ik ga vissen, zo diep die teleurstelling van, het levert eigenlijk helemaal niks op. En Petrus ziet die nutteloze nacht. Maar God ziet 153 vissen zwemmen. En die weet, die gaan straks belanden in het net van Petrus. Dat weet Petrus nog niet, maar God wel. Dat zwoegen, dat ploeteren, dat uitzien naar iets waar je naar verwacht, wat je verwacht, waar je naar hoopt, maar wat niet komt. We leven in een tijd waarin we eigenlijk gewend zijn om de dingen on demand te krijgen. Wij willen voorzien worden on demand. I want it all. En I want it now. Heer, geef mij meer geduld en geef het nu, alstublieft. Nee? Zoiets. Hungry, why wait? Als je de snelweg rijdt, binnendoorweeg, die grote, ja, die gele gebogen lijn. Ik weet niet, is het een vogel of zo, die, een M? Torent boven alles uit. En als je hem eventueel gemist hebt, staan er ook nog borden. Nog 5 kilometer of afslag 24. En daar moet je zijn. Daar kun je instant worden bevredigd. Wat je nodig hebt. In dit geval honger. Niet meer wachten tot het etenstijd is. Maar eten als je trek hebt. Dat noemen ze met een oneerbiedig woord. Grazen. De hele dag door eten. Maar het is nog relatief onschuldig, behalve dat het buitengewoon ongezond voor je lichaam is. Is dat nog ongezond om die man? Wij zijn niet meer gewend om te wachten op de dingen die komen, maar we willen onmiddellijk voorzien worden in onze behoeften. De onmiddellijke behoeftebevrediging. En dat hebben we deels zelf in onze eigen genen meegebracht. Maar de mensen die daaraan verdienen, maken daar natuurlijk dankbaar gebruik van. Kunnen wij nog wachten? Hebben we die vasthoudendheid, dat uithoudingsvermogen door Gods kracht om te wachten op momenten dat Hij gaat voorzien? Wanneer je op die plek op je werk terechtgekomen bent waarvan je denkt van eigenlijk hoor ik hier niet. Eigenlijk presteer ik op dit moment onder mijn niveau. Of doe ik dingen, ja ik doe ze met mijn handen, met mijn hoofd, maar ik doe ze niet met mijn hart. Het heeft niet mijn passie. Heer, haal me hier weg. En dan die baas. Hoe had de Heer het zo kunnen bedenken? Nou, net onder het regime van hem. Uitgerekend hij of zij. En dan die collega die vlak naast me staat. Die het bloed achter mijn oogharen vandaan haalt. Oh, dat is niet altijd zo. Maar dan kunnen zo van die gewone, nou gewone, aanvankelijk onschuldige dingen zijn die je uitputten en leegzuigen, die zoveel van je vragen, dat het voelt als een hele nacht zonder vissen, nutteloos, slaap opgeofferd, energie verspild, geen resultaat. En waar is God? Ik zou het niet weten. Of dat ene kind wat niet wil doen wat je zegt. Of die ene zoon of dochter thuis of inmiddels al uit huis, die Christus niet lief heeft. Of die op het randje loopt en dreigt af te vallen. Die in kringen zich begeeft. Die vrienden of vriendinnen krijgt. Sociale contacten krijgt. Die niet naar Christus toe wijzen, maar juist de andere kant op. Of die moeilijke fase in je huwelijk. Wat net zo voelt als een nacht vissen zonder resultaat. Dat je denkt, Heer, het begon zo goed. Die eerste 7 jaren waren zo vol en zo vet. En nou komen die volgende 7 jaren die zo mager zijn. En zo droog. Hoe zwaar kan dat zijn? Ik wil u geen depressie aanpraten. Maar we hebben allemaal te maken met dingen, situaties en mensen en omstandigheden in ons leven. Die voelen als een nachtvisser zonder resultaat. Die familie die je toch niet zo goed begrijpt. Of die vriendschap. 10, 20, 25 jaar die ineens brusk zomaar door een misverstand of door een andere nare omstandigheid compleet beëindigt. Of je merkt dat je elk jaar een jaartje ouder wordt en dat je lijf het gewoon opgeeft. Of je wordt ziek, je raakt beperkt, niet meer mobiel. Of je merkt dat je na 2 dingen doen op een dag eigenlijk niet meer de energie over hebt voor een 3e ding. Of je komt in de gemeente. Je wil je inzetten in de gemeente, je hebt een roeping, je hebt een passie, een verlangen om voor God te werken. En alles wat je doet breekt bij je handen af. En dat lijkt op een nachtvissen zonder resultaat. En dan komt daar een tekst. Dan komt daar een tekst. Waarvan ik weet dat er mensen zijn die graag op hun rouwkaart of op hun grafsteen gebeiteld willen hebben. En toen het reeds ochtend was, stond Jezus daar aan de oever. Niet ver weg. 100 meter. Zichtbaar in de schemer. Niet zichtbaar voor de discipelen. Misschien waren ze te druk met hun net. Of waren hun ogen omvloerd door verdriet of door wanhoop of door vertwijfeling. Of gewoon door puur chagrijn. Of herkennen ze Jezus niet. Of verwachten ze hem daar niet. Hoe dan ook. Jezus staat daar aan de oever van het meer. En hij weet. Hij weet precies waar ze zijn, wat ze aan het doen zijn en wat het voor hun moet betekenen. Net als die andere keren dat hij verscheen aan het meer en ze eerder al een keer een wonderlijke visvangst hebben laten meemaken. Zelfs die keer dat ze midden op zee in een storm terechtgekomen en Jezus slaapt aan de achterkant van de boot. Hij weet het en hij slaapt. En zelfs die ene keer dat ze aan het ploeteren zijn met die zware tegenwind en Christus over het water heen naar hen toe komt. Christus weet precies waar die boot is. Hij weet precies waar die vrienden zijn. Hij weet precies waar die harten zijn die zo verlangen naar zijn rust en zijn aanwezigheid. En dan staat hij daar aan de oever van het meer. En ik weet, om het even heel deftig en plechtig te zeggen, als die zwoegtocht, die ploetertocht in dit aardse tranendal voorbij is, en we hebben de verwachting dat de Heer Jezus onze hulp en zaligmaker, onze kostbaarste schat is, dan weten we dat Hij op ons wacht aan de andere kant van de eeuwigheid. En die zekerheid mogen we nu hebben en die mogen ook weten dat we die vast mogen houden als het moment daar is. Maar ik geloof dat we niet alleen hoeven te wachten op dat moment. Ik geloof, zoals de Heer Jezus zich in deze periode in het leven van zijn vrienden openbaart, en dat hij later zegt, ik zal altijd bij jullie zijn als de Heilige Geest wordt uitgestort, dat Christus betrokken is bij elke vezel van ons leven. En elke seconde, elke hartslag, elke ademtocht mogen weten, Hij is er. Maar vaak niet op de momenten dat we hem denken hem het hardst nodig te hebben. Vaak ontmoeten we Jezus juist aan die rafelige kanten waar we in de paradox leven en misschien al de hoop hebben opgegeven. Misschien zegt de naam van Otto de Bruyne u iets. Mij wel. Ik heb Otto een paar keer mogen ontmoeten en ik heb dit boek van hem gekregen. En daar heeft hij ook iets voor ingeschreven voor mij en voor mijn vrouw. Mag ik u een paar zinnen vertellen over wat er in Otto's leven is gebeurd? Als illustratie van zwoegen en ploeteren in een donkere nacht zonder uitzicht. Otto is een bevlogen en bewogen mens. Die een hart heeft voor de verlorenen. En in het bijzonder de hart heeft voor kwetsbare, arme en behoeftige mensen. En daar is een groot deel van zijn leven ook aan besteed. Maar Otto heeft een periode in zijn leven meegemaakt. Niet één keer, maar meerdere keren. Maar deze keer is dit boek geboren na een periode van zware tegenslag. Er kwam een periode van uitgeblust en lichamelijk ziek zijn, schrijft hij. God legde mij radicaal stil. Zijn hemel werd stil en ik kon niet meer met mijn vader praten zoals ik dat gewend was. Gebedsloosheid, stilte. En toch weten dat God er is, dat Hij leeft. Toch weten dat Hij me kent en dat Hij van me houdt. Paradox. Niet enkele weken, maar vele, vele maanden. In die tijd gaf God mij een oud talent terug. Ik mocht weer schilderen en het resultaat van dat schilderwerk is dit boekje, Paradox. En voorin heeft Otto geschreven. In de paradox van ons leven en in het leven van onze Heer ontvangen wij ongedacht en onverdiend de rust en de vrucht van zijn aanwezigheid. Juist die nachten zonder vangst, die maar geen einde lijken te krijgen, zijn de momenten dat hij het dichtstbij is. Mag ik u vragen? Ik weet niet hoe lang u al met God leeft. 5 jaar, 10 jaar, 1 jaar, 1 week, 30, 40, 50 jaar. Wat zijn de momenten geweest of de periodes waarin u het hardst bent gegroeid? Waarin u dichter bij de Heer gekomen bent? Was het toen het geweldig goed met u ging? Of was dat juist op momenten dat u zich afvroeg, waar is hij? Ik vermoed het laatste. Dichterbij, juist op die momenten dat we dat niet hadden verwacht. Onverdiend en onverwacht. Dat is ook de betekenis van zijn naam. Ik ben er. Ik ben de aanwezige. Ik ben er en ik zal er altijd zijn. En er staat Jezus daar aan de oever en hij roept, in mijn vertaling, de herziende Statenvertaling staat, Lieve kinderen. Ergens anders staat kinderkens. Engelsen vertalen het met boys. Vrienden. Op een hele kameraadschappelijke manier. Op een verbindende manier. Jullie hebben zeker niets gevangen. Hebben jullie al iets gevangen voor bij het eten? Jullie hebben zeker niets gevangen. Alsof Jezus wist dat die boot nog steeds leeg was. Zonder vis. En is het hele antwoord kort en krachtig. Nee. En dan dat ongevraagde advies. Gooi je net dan maar uit aan de andere kant van de boot. Makes no sense. Dat slaat nergens op. Want als hier geen vis zit, zit hij daar ook niet. Denk ik. Zijn hier sportvissers in ons midden? Maar ik ben het niet meer zo heel erg. Vroeger was ik een grote sportvisser. Niemand die hier ooit eens een hengeltje uitgooit? Wel. Wel eens bezoek gehad. Vooral als je niks gevangen hebt. Wat krijg je dan? Ook goed, oké. Okay. Maar mensen die hun hondje uitlaten en zich ermee bemoeien. Ongevraagd. Wat gevangen? Eigenlijk heb je niks gevangen, maar ja, je houdt het een beetje in het midden. Hè? Nou, dan moet je het zus doen, dan moet je het zo doen. Dat het werkt heel vaak op de allergie. Hè? We kunnen onze nekharen wel uitscheren. Maar die kunnen nog steeds recht overeind gaan staan als mensen zich ongevraagd met dingen bemoeien. Waarvan wij denken van we kunnen het zelf veel beter. Jezus hier die bedweter die ongevraagd advies geeft? Nee. Nee. Jezus is de Zoon van God. En ziet 153 vissen. Die heeft hij al heel lang gezien. Maar hij ziet ze nu in de buurt van de boot zwemmen. Aan de rechterkant gooi het net daaruit. En ze kunnen het net niet binnentrekken vanwege de grote hoeveelheid. Waarschijnlijk dat Johannes, want die wordt hier genoemd, de discipel die Jezus lief had. Waarschijnlijk dat Johannes een teken van herkenning krijgt. Hé, wacht eens even. Dit heb ik vaker meegemaakt. Hier herken ik hem aan. Zoals de Emmausgangers hem herkenden toen hij brood brak en deelde. Herkent Johannes Jezus aan dit wonder. En hij zegt, het is de Heere. Dat is geen mededeling, zegt Petrus, bij geval. Mag ik er nog even iets aan toevoegen? Het is Jezus die daar staat. Nee, het is de Heere. Vol passie. En Petrus, zoals hij is, impulsief, had niet de kleding aan waarmee hij normaal over straat liep. Maar had zich makkelijker gekleed. Zo'n overkleed trekt hij aan, doet hij af en hij springt in het water. Hij had ook even kunnen wachten, want de afstand tussen de boot en het strand was ongeveer 100 meter. Nou, ik denk, joh, roei even een paar keer en je bent er. Niks voor Petrus. Overboord. Hij heeft waarschijnlijk niet eens gevoeld of het water hem droeg. Dat kon hem ook niet schelen. Was het niet nodig. Zo gauw mogelijk naar Jezus toe. Mooie man, hè? Mooie man. Wil alles. Gaat voor het volledige pakket. En loopt daardoor ook zo vaak met zijn neus tegen de muur. Hebben jullie niet iets gevangen? Jezus vraagt naar iets, terwijl hij weet dat er niks in die boot zit. Is dat iets van leedvermaak? Of sarcasme? Of een beetje kleinerend? Nee, ik denk dat hier een les in zit. Jezus vraagt naar iets wat de discipelen niet hebben. En hij voorziet zelf in datgene wat hij vraagt aan zijn vrienden. Is het u nooit opgevallen? Wanneer u de Bijbel bestudeert over het leven van ons, het innerlijke leven met God, de dingen die God van ons verlangt, waar Hij naar verlangt in ons, zijn eer en glorie, zijn soevereiniteit, zijn absolute almacht, zijn centraliteit in heel ons leven, dat Hij dat eerst in ons leven moet leggen, voordat we daaruit kunnen antwoorden. Of denkt u dat u daar zelf voor gekozen heeft? Wij kunnen daar niet voor kiezen, tenzij God eerst voor ons kiest. En dat doet Hij in de Heer Jezus. Mag ik een paar voorbeelden noemen? Waarin God zelf eerst in ons leven bewerkt wat Hij van ons vraagt. Of zoals ik laatst las in een boek. Wat u van ons eist, legt u eerst in ons of andersom. U legt in ons wat u vervolgens van ons eist. Hij is de gever van alles. Hij is de oorzaak van alles. En Hij is de ontvanger van alles. Want Hij heeft ook recht op alles. Ik ben God en ik geef mijn eer aan niemand anders. Psalm 27, vers 8. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, staat er in de herziende Statenvertaling. De NBG zegt, van uwentwege zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Even over nadenken. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Met andere woorden, God heeft eerst nodig. Ik heb het eerst nodig dat God dat eerst tegen mij in mijn hart legt, voordat ik ga zeggen, zoek mijn aangezicht. Omgedraaid, het verlangen om God te zoeken, om in de intimiteit met God te leven. Dat verlangen moet God eerst zelf door de Heilige Geest in ons leven leggen. En daar antwoorden wij op door naar hem toe te gaan. Of zoals het mooie opwekkingslied zegt, dat ons hart antwoordt op de roepstem van uw geest. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, dubbele punt, zoek mijn aangezicht. En dan komt de reactie, ik zoek uw aangezicht, Heere. Daar begint het niet mee. Dat is de reactie. God vraagt van ons dat we hem zoeken. God eist van ons dat we hem centraal stellen. Mag hij dat eisen? Ja. Er is niemand in het hele heelal die dat van ons mag eisen om God centraal te stellen dan God alleen. Waarom? Omdat God zichzelf centraal stelt in het heelal. Waarom is het mijn opdracht om hem te zoeken, om mij in hem te verheugen? Omdat God verheugd is in zichzelf en met zichzelf. En ik geschapen ben en jullie en wij geschapen zijn om hem daarin te eren en centraal te stellen. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Weet u ook wat er achteraan komt? Omwille van zijn naam. Omwille van zijn naam. Of wat dacht u van Filippenzen 2, vers 12 en 13? Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Met andere woorden, God werkt dat willen en werken in ons, zodat ik ga werken om dat te bevestigen. Het komt van God uit. Dus als u een hardnekkige wil heeft, of ben ik de enige hier die dat heeft? Nee, als we een hardnekkige wil hebben, dan mogen we met dokter Tozer samen bidden. Heer, ik wil het niet, maar ik wil het wel willen. Snapt u hem? Wilt u dat in mij veranderen? Breekt u die onwil? Breekt u dat hart? Legt u in mij het verlangen wat naar u uitgaat? Oh, we komen als bedelaars met lege handen. En God wil het vullen. Want we bidden dan naar zijn wil. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Heeft u gelezen wat er achteraan staat? Naar zijn welbehagen. Tot zijn eer. Voor zijn glorie. Grote schrijver en theoloog Jonathan Edwards vergelijkt dat met een waterbron of met een waterval. Neemt u zich voor u, de Niagara watervallen. Ongeveer wel, weet niet de grootste, maar een van de grootste watervallen ter wereld. Ik zie niemand met emmertjes water naar boven lopen om daar die waterval te vullen, zodat die door kan blijven stromen. Dat is waanzin, dat is absurd. Deze waterval stroomt en geeft die kracht uit zichzelf, die bron raakt nooit leeg. Nou is dat natuurlijk een natuurlijk verschijnsel. En het water wordt aangevoerd via regen en smeltwater. Maar God is die bron die oneindig is. God wil ons vullen met zichzelf vanuit zijn volheid en vanuit zijn grootheid. Is het u nooit opgevallen dat Christus zei, ik ben naar deze wereld gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. God dient ons. Ho, pas op. Daarmee wil ik niet zeggen dat God er is om in mijn dat ik centraal sta. Maar God wil geven vanuit die rijkdom en vanuit die grootheid. God is die God, wat Jesaja 64 noemt, welzalig. Niemand heeft ooit gezien een God die werkt voor wie op hem wacht. En Psalm 47 zegt dat God niet onder de indruk is van sterkte van een man of van paardenkrachten, maar dat Gods hart verheugt om wie op hem wacht. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, God maakt ons hart behoeftig, om dat behoeftige hart vervolgens te kunnen bevredigen. Maar pas op, daar zit een arder onder het gras. Want God maakt dat hart behoeftig en wij denken dat we dat kunnen bevredigen en vullen met andere dingen dan God. En de Bijbel heeft daar maar één woord voor in de plaats. Afgoderij. God roept die behoefte in ons hart op. U schiep ons voor uzelf, zegt Augustinus. U schiep ons voor uzelf. En het hart voor uzelf. En ons hart komt pas tot rust. Wanneer het rust vindt bij u. Dan bereik je je bestemming. Wat heeft dat nou met vissen te maken? Even terug naar de geschiedenis. Het Christus vraagt om resultaat. Wat hij zelf in zijn wondervolle macht bewerkt. En het heeft een dubbele uitwerking. Dat kan ons storen en ergeren. Want het gaat in tegen onze genen dat we graag zelfvoorzienend willen zijn. En graag niet afhankelijk zijn van anderen. Maar het kan ook iets positiefs werken. Rust en vrede. Loslaten. Leven bij die dagordes. Heer, ik doe mijn werk. Vandaag hier. Morgen ergens anders. Thuis. School. Bij mijn baas, of in mijn eigen bedrijf, of in de gemeente, waar dan ook. Of ik werk niet meer, ik ben thuis. En ik kan mijn tijd aan andere dingen besteden, maar ik leg dat elke dag in uw handen. En wilt u die handen maar vullen, zodat ik het ook weer aan u kan teruggeven. Want zijn maaksel zijn wij, Efeze 2. In Christus Jezus geschapen, om wat te doen? Goede werken. En wat is er met die werk aan de hand? Die God tevoren bereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. Zo begint je dag. Heer, de werken zijn klaar. De vissen zwemmen er al. Misschien gaan 153. Maar u begrijpt dat ik in overdrachtelijke zin spreek. De werken zijn klaar. Wilt u maar laten zien wat u vandaag van mij vraagt. Vult u mijn handen, zodat ik u kan dienen. Toen het ochtend werd, stond Jezus aan de oever. En hij houdt. Gaat in doorende tijd altijd zo snel? Dan ligt het vast aan mijn horloge. En hij houdt maaltijd met zijn vrienden. Als u een keer niets te doen heeft, komende tijd, dus vakantietijd, dan zou ik u eens aanraden om de Bijbel eens te gaan. Te gaan scannen, van Genesis tot Openbaring, en eens op te schrijven bij welke gelegenheden er allemaal wordt gegeten. Ontelbare momenten en plekken wordt er gegeten en gedronken. En dat begeeft zich van verkeerd eten in Genesis 3, naar uitgebreid eten in Openbaring 21, want daar wordt ook gegeten, maar een hele andere maaltijd. Alle grote, belangrijke, beslissende momenten vinden plaats aan maaltijden. Denk aan het heilige avondmaal. En dat Christus naar mensen naar binnen gaat en met ze gaat eten. Bij mensen naar binnen gaan wil zeggen, ik wil bij je horen. Ik wil een verbinding met jou hebben. Maar met mensen eten gaat nog een stap verder. Dan maak je gemeene zaak met iemand. Dan zoek je die intimiteit en dat doe je als je met elkaar eet. Heeft u uw buren wel eens uitgenodigd om te komen eten? Dan hoeft u niet te kunnen koken als Johnny Boer. Dat hoeft helemaal niet hoor. Maar wat gebeurt er als mensen, als ook onze ongelovige straatgenoten of onze buurtgenoten, als die bij ons komen en wij komen bij hun, dan ga je eten en na dat eten op een of andere manier, dan komt er een vorm van lichamelijke verzadiging. Hè? Sommige steden noemen ze dat natavelen of uitbuiken, mag ik het ook noemen. Maar afhankelijk van hoeveel je gegeten hebt. Het gaat natuurlijk niet om dat eten. Dat kun je ook alleen doen. Maar als je met die mensen eet, dan komt er een moment, dan zijn de magen vol. En op een of andere manier gaan dan harten makkelijker open. En dat heeft niets te maken met wat je erbij drinkt. Laat daar geen misverstand over verstaan. Maar dan komt daar een soort van verbroedering en verzustering waarin je met elkaar kan delen. En mensen, daar investeer je in relaties als je met elkaar eet. En Christus investeert in de relatie met zijn vrienden door met ze te eten. En hij laat ze 153 vissen vangen. Maar zelf had hij het niet nodig, want op dat vuurtje lag al brood en lag al vis. God is niet behoeftig. Hij voorziet in onze behoeften als we dat op hem afgestemd laten zijn. Ik sta aan de deur en ik klop. En ieder die naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Ik heb veel verteld, veel woorden gebruikt, misschien veel aspecten eromheen gebreid. Misschien denkt u van, het is een bol wol en ik kan het begindraadje niet helemaal meer goed terugvinden. Maar ik hoop dat u de rode draad van het verhaal, van de geschiedenis, wel mee naar huis neemt. God is er. En Christus wil ons ontmoeten, hier in deze samenkomst. Morgenochtend of morgen op een ander moment wanneer u zijn woord opent en met hem spreekt. Uw relatie met hem onderhoudt. Maar Christus is er ook op die plekken waar we zijn, waar we gewoon moeten zijn, omdat het leven dat van ons vraagt. En laten we samen bidden dat onze ogen daarvoor open gaan, dat we hem daarin mogen herkennen en daarin mogen genieten van zijn aanwezigheid. Zullen we samen een zegen vragen? Heer Jezus, dank u wel dat u de opgestane Heer bent. Dat u bent verheerlijkt en dat u in ons woont en werkt door uw Heilige Geest. En dat we u nog steeds mogen ontmoeten. Heer, we danken u dat we u elke dag mogen ontmoeten in uw woord. Wat spreekt van u, van het begin tot het einde. We danken u dat we u mogen ontmoeten als we bidden. Als we hier bij elkaar zijn, als we elkaar opzoeken door de week op onze kringen en vergaderingen. Maar we danken u ook, Heer, voor die rotsvaste belofte dat u altijd bij ons bent. Dat u ook de God van ons leven bent als we morgen weer in de dingen van de dag zijn. En we verlangen ernaar, Heer, om daar ook u te ontmoeten. We verlangen ernaar, Heer, om ook daar te genieten van uw aanwezigheid. En daar de rust en de vrede van te genieten. Dank u wel dat we daar uw woord voor mogen gebruiken. En dat we met belofte, met een staande op uw woord mogen zeggen, God is hier elk moment van de dag, ook bij mij. En we bidden nu, in het bijzonder voor de mensen die zich verwant voelen met de discipelen, die aan het ploeteren zijn, die een donkere nacht meemaken en geen resultaat van hun werk zien. Heer, u kent ons allemaal en u kent ook die plekken in ons hart die we aan niemand willen of kunnen laten zien. Maar we willen nu vragen, Heer, opent u ons hart. We willen nu naar binnen vragen, Heer, om ook daar te komen op die plaatsen waar het ploeteren en zwoegen is. Heer, en als die deuren zo dicht zijn, zo vastgeroest zijn, dan vragen we u, Heer, wilt u met uw macht die deur maar forceren? We geven u niet alleen de sleutel van de voordeur van ons hart, maar we willen u ook telkens weer onze hele sleutelbos geven. Dat u overal mag binnenkomen, om daar uw licht te laten schijnen. En daar ons te troosten met uw aanwezigheid. Heer, we danken u voor de toekomst. Dat u ook op ons wacht aan de andere kant van de eeuwigheid. En dat u ons zelfs tegemoet komt naar uw belofte om ons te halen. Dank u wel, Heer. U heeft ons bemoedigd en getroost. Dank u wel dat u met ons meegaat. In Jezus' naam. Amen.